Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussentijdje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan wij in op deepfakes. We zijn het zelf niet, we zitten hier echt de podcast op te nemen. Maar we gaan het hebben over wat als je nou niet meer weet wat echt een nep is.
Ja, steeds urgenter thema denk ik.
Absoluut. Ja. We beginnen bij de nieuwtjes.
Ja, even Tom, jij kon het niet laten.
Ik kon het niet laten, wat bedoel je?
Nou, volgens mij hebben we 1 of 2 podcasts geleden hebben het over jouw template gehad. Diepe twijfel, dus zo goed moet ik dit wel weggeven. Wat zei ik toen?
Dat gaat gebeuren.
En wat is er gebeurd?
Het is gebeurd.
Het is gebeurd. Je hebt het weggegeven.
Ja.
En we nemen het woensdag op, dus je hebt gisteren weggegeven voor de luisteraar even.
Ik heb hier een hele leuke anekdote over.
Ja, want ik neem aan dat de internationale pers direct aan de telefoon lag toen ze jouw template zagen, toch?
Ik heb gisteren om 6:30 heb ik mijn LinkedIn-artikel online gezet.
Ja.
En ik vond dat best wel spannend, want ik vond wat ik hier deels echt heel erg gaaf. Maar ik heb het ook eerder ook al met jou over gehad. Van ja, gaan mensen het wel begrijpen wat ik hier deel? Hoe goed dit is, hoeveel impact dit gaat hebben? Ik heb nog even met jou gebrainstormd over hoe ik dit het beste kan delen.
Ja.
Om 6:45 zat ik gisteren in de auto en ik was ergens onderweg naartoe. En ik was lekker mijn blikje energy drinken aan het drinken in de ochtend. En om 7:30 word ik gebeld. En ik vond 7:30 wel vroeg om te bellen, maar ik dacht, ik neem even op. En wie belde er? Radio 1.
Ja, voor de hand liggend. Template.
Ik dacht dus echt, Marcel, dit is voor een template. En ze snappen nu eindelijk waar ik mee bezig ben. En hoeveel impact dit gaat hebben. En hoe gaaf dit is. En wat ik hier laat zien. En we hebben natuurlijk in de afgelopen 2 jaar echt heel vaak al gezegd van, oh, de media, die liggen zo ver achter. En waarom komt dit niet in de krant? Waarom hebben ze het niet hierover op de radio? Waarom zijn die mensen niet bij? En ik dacht gewoon in dat moment, dat om 7:30, zeiden met Radio 1, ik dacht gewoon, we zijn er. Ze zijn eindelijk op de hoogte en nu gaan we iets doen. En weet je wat ze daarna zeiden?
Wat zeiden ze?
We bellen je omdat jij op de voorpagina van het AD staat. En we willen het hebben over of de scriptie nog een goede toetsing is. En nou, ik zakte door mijn stoel. Want ik dacht, zijn we in een tijdmachine beland? We zijn weer in 2023, want we gaan het weer hebben over... En niet, het was niet eens overduidelijk. Niet, de vraag was niet, en wat moeten we dan doen? Of en welke kennis en vaardigheden zijn er dan belangrijk? Nee, ze gingen het serieus, Marcel, hebben over, is de scriptie nog een goed toetsmiddel in 2025?
Ja.
Holy piep.
Ja. Maar even jouw grootheidswaanzin werd eventjes zeg maar, de kop ingedrukt.
Oh man.
Lekker man. Je kent je plaats weer.
Absoluut.
Ja. Hey, we kunnen het zo nog even hebben over jouw template. Maar wel eventjes, de aanleiding was natuurlijk ook door ons uitgelokt. Want we waren een tijdje terug al door de AD-journalist gevraagd om wat input te geven voor dat artikel.
Ja.
Nou, dat werd vrij groot uitgemeten. Dus we zijn allebei nog even op de radio geweest.
Hartstikke leuk.
Maar het fraudenarratief waar het dan weer over ging, hadden wij natuurlijk ook zelf in dat artikel besproken. Wat ik dan bijzonder teleurstellend vind. Ik heb ook echt wel 3 kwartier met die journalist gepraat en hem geprobeerd duidelijk te maken dat dat meer 2023 is. En dat we misschien ook eens een keer over de kansen moeten hebben van AI. Hij gaf gewoon zelf toe, ja, maar dat lezen mensen minder. Dit is gewoon een mooiere kop, zeg maar. Dus dat is ook gewoon, daar was hij ook eerlijk in.
Mm-hmm.
Hij wil misschien wel een keer een vervolg maken. Dat lijkt me echt heel erg vet. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje aan onszelf te danken, want die scriptie is nog steeds op heel veel plekken een belangrijke toets. En we hebben volgens mij vorige keer een oproep gedaan. We willen volgend jaar nergens meer een scriptie hebben.
Ja.
Dus op zich was dat wel clickbait waar we zelf een beetje natuurlijk aan de wieg van stonden.
Ja, dat klopt. Maar het was best wel groot gisteren. Want ik werd echt door best wel wat radiozenders gebeld. En ze wilden me bij Hart van Nederland. Ze wilden ook nog dat ik naar Hilversum kwam. En ik had zoiets allemaal van, ja, maar hoezo gaan we het nu nog hebben over die scriptie? Dit slaat nergens. Ik hoop ook echt dat onze luisteraars zoiets hadden gisteren van, jongens, waarom hebben we het hier over? Tom en Marcel die hebben het al lang en breed gehad over dat dit geen topic meer moet zijn. We moeten het over hele andere dingen hebben. We moeten het hebben over de kennis en vaardigheden die nog relevant zijn in de toekomst. En ja, ik vind hier wat van dat we pas hier zijn in de landelijke media. Misschien vinden de gemiddelde docenten dit dus wel interessant. Ja, ik vind het eigenlijk bijna niet meer interessant, omdat het zo'n onzin is.
Ja, maar tegelijkertijd komen er nog wel heel veel tegen.
Ja.
Dus het leeft nog. We moeten er nog wel even doorheen. Maar laten we dan even een sprongetje in de toekomst maken. En leg mij dan eens uit, ik denk dat ik het wel begrijp waarom jij zegt, hey, maar ze hadden eigenlijk moeten bellen voor dat template. Wat is dat template eigenlijk?
Ja, ik heb een template en het is ook een handleiding eigenlijk om appjes te kunnen maken als docent. En daar hebben we het vorige week ook over gehad, dat jij als docent in de lead moet zijn. Jij bent pedagogisch, didactisch, inhoudelijk ben jij heel sterk als het goed is. Mm-hmm. En dat heb ik heel veel makkelijker gemaakt, zodat dit voor veel meer mensen toegankelijk moet zijn. Al was natuurlijk mijn vraag van tevoren, in hoeverre is dit al echt toegankelijk? Is dit nog niet ver boven de bedshow van veel mensen? Ik denk dat dat wel het geval is. Wat ik zelf heel gaaf vond, was in onze groepsapp, wij met Barend, dat jij en Barend helemaal lyrisch waren over dit template. Ja, dat zegt denk ik iets over hoe gaaf dit is en dat sommige mensen dit wel zien. Ik heb ook van sommige mensen privéberichtjes gekregen van, dit is echt het gaafste ooit. Maar ik denk dat heel veel mensen het nog niet snappen. En ik heb ook nog 3 demonstratievideo's erbij gedaan om mensen te inspireren van, kijk nou hoe makkelijk het is. Kijk nou wat ik kan bouwen in. Volgens mij was het 5 kwartier. Maar ik denk dat dit nog niet landt bij mensen. Dat is mijn verwachting.
Nou, sterker nog, de video's waren niet 2 minuten, maar 25 minuten per stuk.
Ja.
Je had er nog ingezet, mensen, in godsnaam, kijk even die video's, want daarin legde je, volgens mij, liet je zien, zeg maar, hoe je tot zo'n appje kwam. En dat, ja, het gaf mij in ieder geval inspiratie. Ik kende natuurlijk het template al wel, maar ik had er nog niet echt veel tijd voor gehad. En ik had gisteren wel tijd om even iets te doen.
Je hebt meteen niet bang zijn gewoon doen toegepast.
Juist. Nou, we hadden hem al een keertje samen doorgenomen, maar dat was in bold. Even voor de luisteraars, dat is eigenlijk het meest laagdrempelige vibe coding tab tooltje, denk ik. Ja. Ik gebruik liever Cursor, is wat krachtiger, maar dat ziet er wat spannender uit, dus dat lijkt wat hoogdrempeliger daarmee. Ik heb wel gisteren in Cursor zitten spelen, ook met behulp van jouw hulpvideootje op onze site. AI voor docenten heb je het gewoon netjes staan. Mm-hmm. Dus als je niet bang bent om nieuwe software te proberen en niet afschrikt van schermen met allemaal fancy dingen, maar gewoon stap voor stap doet wat in dat template staat en wat jij uitlegt, dan kom je een heel eind. En wat wij, wat je net al zei, ik begin tegenwoordig eigenlijk alle keynotes en workshops met de volgende stellingen.
Ja.
Ik geef ze even weg, dan weet je alvast als je mij uitnodigt, dit krijg je dan nog een keer te horen. ik herhaal mezelf dan gewoon. AI democratiseert intelligentie. Oftewel, je hebt als docent gewoon nu iemand of iets naast je staan die eigenlijk voor een belangrijk deel hetzelfde kan als wat jij doet. En daarnaast, en dat is dan stelling 2, jij bent als docent vakinhoudelijk, vakpedagogisch of vakdidactisch en pedagogisch in de lead. En dat moet je dus ook de regie oppakken bij die AI. Want als jij dat niet doet, dan heb je het probleem dat de AI bepaalt wat de inhoud en wat de didactiek en wat de pedagogiek is.
Ja.
Nou zeggen wij eigenlijk al 1,5-2 jaar, pak een pro-abonnementje op ChatGPT. En bouw een GPT, want daarin kun je die custom instruction geven. Mm-hmm. Maar je hebt een pro-account nodig. En het is best wel hoogdrempelig, merken wij in workshops. Het is heel makkelijk, maar je gaat dat niet vanzelf zomaar doen. Dus ik dacht, ik bouw met jouw template een appje op een website, vrij toegankelijk. En daarin heb ik eigenlijk 3 inputveldjes gebouwd. Nou, je mm-hmm. hebt het al getest, hè? Mm-hmm. Dus je kan zeggen, hey, deze kennis wil ik in de chatbot hebben. Deze didactische principes wil ik erin hebben. En deze pedagogische principes. En heb ik ook nog. Die kun je ook nog uit kiezen gewoon. En hij, sterker nog, hij doet zelfs een suggestie.
Ja,
maar
je mag zo'n drop-down. En,
precies, je kunt gewoon zeggen, ik wil dat een tutor is en dat hij zich zus en zo gedraagt. Ja. En dan druk je op een knopje en dan begint de chat gewoon. En dan heb je gewoon jouw eigen custom bot.
Ja, zo simpel is het nu. Ja, ik was er weer helemaal onder de ring. Ik vond het weer zo'n goed idee. En dat is het leuke ook van dit template. Mensen met goede ideeën kunnen de gaafste dingen bouwen. Ja, dit is echt zo mooi wat je hier hebt gedaan. Iedereen kan nu. We hebben het constant over gepersonaliseerde chatbots. Ja, dat is wat iedereen nu kan bouwen.
Ja, en dan de ervaring die je hebt als docent. Dus de techniek probeer je zoveel mogelijk weg te halen. Want dat is een drempel, zeg maar. Zeker voor juist wat ouder en ervaren collega's, die ervaren dat in mijn ervaring vaak als een drempel. Dat heb ik nu volledig weggenomen.
Ja.
Je hoeft alleen maar in te typen. En daar kun je jouw eigen kennis kwijt. En die heb je juist superveel als je lang in het onderwijs zit.
Absoluut.
Ja, ik heb eigenlijk de drempels weggenomen. Daar word ik enthousiast
van.
Ja,
precies. En dat is wat we willen doen.
Ja.
Ja.
Nou ja, sorry, ik ben daar ook even enthousiast over.
Ja, dat is gaaf, man.
Als ik dit deel, zeg maar, op LinkedIn, dan neem ik aan dat CNN, Le Monde, Zeitung, ja, daar gaat de internationale pers op spreken. Nee, ja, de luisteraar zal begrijpen, volgens mij moet je dat willen, moet je regie pakken als docent en daarmee kun je ook kansen benutten en ga je tegelijkertijd bedreigingen tegen. Dat is toch win-win-win.
Ja. Hey, wat voor chatbot heb je daarachter gezet?
Ja, ja, de, goed om in 10 seconden even uit te leggen. Precies, Le Mistral. Wat de luisteraar dan even moet weten, je kunt appjes heel makkelijk maken, maar dan is het een plat appje. Daar zit nog geen chatbot aan vast.
Ja, ja, ja.
Want een chatbot doe je meestal in een account. Maar je kan ook los van een account met een chatbot communiceren als je het koppelt aan een zogenaamde API. Dat heb ik gedaan met dat appje. En ik heb daar Gemini aangeplakt.
Ik vind dat de logische keuze.
En waarom?
Omdat Gemini de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft, by far.
Ja, dus het is een heel snel model wat mij niet zoveel geld kost. Dus als ik het echt helemaal vrij ga geven, dan kost het me wel geld. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Want iedereen zit dan eigenlijk op mijn accountje, op mijn creditcard te werken. Nou, en dan kies ik gewoon het beste model.
Ik heb een oproep gedaan wat ik eigenlijk wil met de mensen die de template allemaal gaan gebruiken. De mensen die echt de vetste apps hebben, mogen dat met ons delen. Die gaan wij dan op of AI voor docenten, of AI voor leerlingen, of AI voor studenten zetten.
Ja.
En omdat wij die platforms hebben en we hebben een breed publiek.
Ja.
En ik heb zelfs gezegd, ja, als je echt iets vets hebt, deel het met ons. Wij deployen het en we willen wel betalen.
Ja.
Gewoon omdat ik zo enthousiast hierover ben en mensen een podium wil geven.
En we gaan door naar de sponsor. Nou, had ik nog even, want jij vroeg Mistral of zo, dat was dit met een knipoog. Wij hebben het eigenlijk altijd alleen maar over de Gemini's en ChatGPT's en Claude's, omdat het gewoon de beste modellen zijn. Maar je hoort ook een enorme discussie in onderwijsland. Zijn dat wel veilige modellen? Is er niet een alternatief wat eigenlijk net zo goed is? En we gaan het daar gewoon een keer diepgaand over hebben.
Zullen we anders gewoon toezeggen dat we dat volgende week als hoofdthema pakken?
Want volgende week.
Ik ben het helemaal met je eens. Deze vraag krijg ik vaak. Laten we het gewoon echt even een hoofdthema van maken.
Dus kunnen we onze neiging om naar het beste model te gaan eventjes parkeren en gewoon even...
Ja, beste qua kwaliteit, maar beste kan ook zijn Europees. Hè? Maar daar gaan we het over hebben. Hey, jij hebt een reclame bekeken en daar wil je het over hebben.
Ja, dit nieuws is in Amerika best wel groot geweest, maar vooral om een andere reden, denk ik. Maar je hebt daar de NBA, de basketbalfinale. Ja, zeg maar gewoon de bekerfinale van het voetbal in Nederland. En daar heb je van die reclameblokjes en dat zijn...
Je moet het denk ik eerder met Champions League finale gaan vergelijken.
Is wat groter nog, hè?
Ja.
Ja, precies. Ik pakte even de bekerfinale, maar Champions League finale.
Dus niet
de
Go Ahead Eagles.
Zo'n moment, stel je bent een groot internationaal bedrijf en jij wil daar reclame plaatsen. Dan ga jij een productiemaatschappij inhuren. Ja, dit verhaal komt daar bij het onderwijs terecht, hoor. Je gaat een productiemaatschappij inhuren... En dat kost je, de schattingen zijn tussen 4 ton en 1,5 miljoen... als je bij zo'n NBA-finale daar iets wil wegzetten. En een belangrijk deel van het geld gaat naar die productiemaatschappij. Want let even op, die hebben acteurs, locaties, regie. Die hebben ontzettende bedrijf zit daarachter om dat allemaal te maken.
Mm-hmm.
En het nieuws was dat in die NBA-finale Kalshi AI ad te zien was. Mm-hmm. 30 seconden ad en die kostte...
Ik denk niet meer dan een ton of zo.
Nee, $2,000.
2000, voor een hele reclame?
Voor een hele reclame, van A tot Z. En dat was een vette reclame.
Uh-huh.
Echt met geluid, beeld, alles, zeg maar. En die was gemaakt met VO3, dat nieuwe model van Gemini.
Ja. Elke keer als ik weer VO3 dingen zie, dan ben ik zo onder de indruk.
Ja, want even nog voor de luisteraar, als je het niet meer precies weet, dat maakt filmpjes van ongeveer 8 seconden. Maar het geluid zit er gewoon native in, zoals ze dat zeggen. Dat zit er ingebakken.
Ja.
En dus je kunt ook opgeven wat iemand moet zeggen of roepen of wat de achtergrondgeluiden zijn. En die man had dat in zijn eentje gedaan in 2 dagen. Er was een regisseur die had 400 VO3 filmpjes gemaakt. Had hij er 15 van gekozen, aan elkaar geëdit. Het was $400 aan kosten voor VO3. En dan nog $1,600 aan andere dingetjes, productie, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En ik had even gevraagd aan het O3-model... zoek eens even diepgaand uit welke studies leiden eigenlijk op tot beroepen.
Ah, ik was wel benieuwd naar het haakje naar het onderwijs.
Dit is het haakje.
Ja.
Dus jij zit op een mbo of hbo-studie en jij gaat straks dit werk doen, denk je.
Ja, dat denk je.
Ja, dit is echt geen leuke boodschap.
Inderdaad.
Maar als iets van 4 ton naar $2,000 gaat en van 5 weken of 3 maanden schieten met locaties en permits en weet ik veel allemaal voor gedoe, naar 2 dagen gewoon op je computer thuis. En wat zou jij dan doen als bedrijf? Dan ga je toch die gasten in.
Slechts 2025.
Dat is het punt, zeg maar. Dus ik denk dat ik had even bekeken. Het waren 9 mbo en 9 hbo studies. En dan moet je denken van visagie tot audiovisuele montagetechniek, geluidstechniek, tot aan acteurs. What the hell? Ja, krap je even over je oor. Achter je oor als je opleiding bent.
Ik vind het wel heftig om te horen, zeg. Want ik ben het helemaal met je eens. Als dit opeens zo makkelijk en snel en goedkoop kan gaan, ja, waar hebben we die mensen in hemelsnaam voor nodig?
Dat is het. Dus ik had eerlijk gezegd, was het nieuws een beetje aan me voorbij gegaan, tot ze in een Amerikaanse podcast die ik volg dit duiden. En toen dacht ik, ja, dit moeten we even trekken naar de Nederlandse context. Dit is echt heftig als je bij zo'n opleiding werkt.
En dan zitten wij op de radio nog steeds te zeggen, nee, je moet niet, scriptie gebruiken als toets. Terwijl dit er gebeurt.
Juist. Het is veel ingrijpender dan dat. Ja, word er even stil van.
Betekenisvolle stilte.
Betekenisvolle stilte. Ja.
Laatste nieuwtje, even rapid fire.
Rapid fire.
Is een soort nieuwe functionaliteit, hadden ze al, maar die wordt eigenlijk steeds beter, is dat je in Gemini video-analyses kan doen. Dus je kan er gewoon een video in droppen, dus bijvoorbeeld bij een demonstratie van zo'n template, en dan kan je daar alles over vragen. En sterker nog, als hij die analyse heeft gemaakt, kan je dan natuurlijk een website over laten maken, of een quiz, of een appje.
Of dat een video. Allemaal.
Of weer een andere video met VO3. We moeten dit nog gaan testen, maar ik denk dat dit enorm krachtig gaat zijn.
Ja, dus dit is eigenlijk een... We hadden net een betekenisvolle stilte over de negatieve kanten als het gaat om baanbedreiging van die videotechnologie. Mm-hmm. Maar ik heb in mijn hoofd, en dat is dan rapid fire voorbeeldje. Je hebt een hoorcollege opgenomen met PowerPoint. 3 kwartier. Je stopt dat in Gemini en je zegt, maak hier eens een instructiefilmpje van 2,5 minuut van, of een kennisclipje, waarin Einstein het uitlegt, graag in het Nederlands, heel langzaam op dat niveau. En 30 seconden later heb je dat filmpje. Dat gaat gewoon over 1 of 2 jaar gebeuren. Ik zie daar ook wel weer kansen. Dus de betekenisvolle stilte de andere kant op, zeg maar. Voor het onderwijs.
Zeker. Oh, enorme kansen zie ik daar. Absoluut. We gaan dit... We moeten dit nog testen en dergelijke. Dus we komen hier vast op terug. Want dit is wel gaaf. Ja.
Einstein zei ik, maar het kan natuurlijk ook Tom of Marcel zijn. Het is wat je wil.
Dat rijtje. En jij had een best practice meegenomen.
Ja, eigenlijk we, hè, maar ik mag hem delen. Mm-hmm. Want we hebben het al een paar keer gehad over shout-out Wim. Je hebt hem Wimternet genoemd net in het scriptje. Wim die werkt heel enthousiast als docent in rusten eigenlijk. Met VMBO-leerlingen die echt moeite hebben met leren. Die voor wiskunde zeg maar hele diepe onvoldoende staan. En Aisha, die customized hij nog een keer. Dus Wim gaat daar nog eens even overheen. Ja, de examens zijn geweest en... Die leerlingen zijn gewoon geslaagd met goede cijfers.
Ah, hij appte ons. Sensatie hier. Dat was de titel van zijn berichtje wat hij met ons deelde.
Ja, en hij ging onze veren in onze kont stoppen. Maar we hebben dat natuurlijk keihard teruggekaatst. Want super fijn dat wij die impact maken. Maar de mensen die het doen zijn de Wims van deze wereld.
Absoluut.
Dus het is een terugkerend fenomeen. En Wim, als jij ze door blijft gaan, benoemen we jou gewoon elke keer weer. Want dit is zo gaaf. En die school die heeft natuurlijk nu ook... Ja, Wim die heeft gezegd, ja luister, hier moet je iets mee. Dus die school gaat het ook mee verder. Daar wordt het ook allemaal heel vrolijk van.
En onze AI-docenten gaan weer verbeterd worden. Dus het wordt alleen maar gaver en mooier en beter.
Juist.
Mooi. Hey, ik heb nog een paar luisteraarreacties die ik even wil benoemen. Vorige week meldde ik dat ik bij sommige dingen niet meer bij ben. Bijvoorbeeld N8N. Kreeg ik een berichtje van luisteraar Thijs. Die zei, ik ben hier al best wel ver mee. En die zei van, je hebt me eigenlijk al zo vaak geholpen met van alles en nog wat. Ik kom jou wel even helpen. Ik kom binnenkort naar Nijmegen. Krijg je privéles over N8N. Dus shout-out naar Thijs. Heel erg gaaf dat dit zo uit de community komt. Tweede is, naar aanleiding van mijn Vibecode template, waren er allerlei mensen die ook daar weer mee gingen helpen. Sommige mensen zijn natuurlijk veel verder dan ik hierin ben, in programmeren en dergelijke. Ik kan eigenlijk helemaal niet programmeren. Andere mensen wel, en die zeggen dan, Tom, je kan dit nog verbeteren door dit en dit te doen. Ik waardeer dat enorm. Dank jullie wel. En de laatste is dat ik nog allerlei reacties heb gezien en gehoord die hebben voldaan aan jouw oproep om van vorige week om iemand anders weer mee te nemen in het AI gaat impact hebben.
Olievlek. Juist.
Precies. Hey, we gaan richting hoofdthema, want we gaan het zo hebben over deepfakes. Maar voordat we doen, vind jij onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en dan gaan we nu naar IVO, onze sponsor. En die heeft zelf niet bang zijn, gewoon doen gedaan volgens mij. Luister maar.
Hallo en welkom. Vandaag duiken we in een specifieke bron. Die gaat over Nederlands onderwijs voor kinderen die, nou ja, in het buitenland wonen.
Ja, een interessante uitdaging.
Precies. Stel je voor je verhuist. Hoe houd je dan de taal en het schoolwerk bij? Deze bron belicht één organisatie, IVO Wereldschool.
Die ken ik wel, ja. Al heel lang actief.
Klopt, sinds 1936 al onderdeel van de IVO onderwijsgroep. De vraag is eigenlijk, hoe bieden zij onderwijs dat meebeweegt, ongeacht waar of wanneer?
Nou, de bron legt uit dat het doel is kinderen waar dan ook via digitale tools te helpen. Vooral om die Nederlandse identiteit te behouden via de taal.
Oké, taal is de kern dus.
Ja, maar het gaat verder, zegt de bron. Niet alleen taal.
Ah, inderdaad, dat staat er ook. Kinderen kunnen blijkbaar ook alle andere schoolvakken gewoon blijven volgen.
Ja, het hele Nederlandse curriculum.
Dat is best belangrijk, lijkt me. Zeker als ze misschien terugkomen naar Nederland. Ze noemen zelfs dat het kan tot staatsexamenniveau.
Klopt, VMBO-T, HAVO, VWO, dat is cruciaal voor de aansluiting later. Het biedt continuïteit.
En die combinatie, hè? Opgericht in 36.
Ja, traditie.
En nu volop digitaal, plaats- en tijdsonafhankelijk. Dat is wel een boeiende mix.
Absoluut. Het speelt in op die behoefte aan, nou ja, zekerheid in het onderwijs, ook als je ver weg woont. En ze richten zich specifiek op leerkrachten hier, hè? Ja, dat viel me ook op, met die tip. Kijk op wereldschool.nl als een leerling weggaat.
Precies, een soort handreiking. En die slogan dan, niet bang zijn, gewoon doen.
Deze paste ook mooi in ons thema over deepfakes. Of hoor ik dat verkeerd, Marcel?
Ik herkende de stem een beetje.
Ja. Notebook LM, denk ik, of
Notebook
niet?
Notebook LM, ja.
Mooi, leuk dat ze dit op deze manier doen.
Ja.
Gaaf. We gaan richting hoofdthema en we hebben het net al geïntroduceerd. We gaan het hebben over deepfakes, over wat als je niet meer weet wat echt en een nep is. We gaan dit opdelen in drie secties. Eerst gaan we het hebben over wat zijn deepfakes nou en wat is er allemaal mogelijk. Sectie 2 gaat zijn wat is de impact op het onderwijs. En het derde is wat moeten we dan nu doen. Marcel, mag ik jou het woord geven voor de eerste?
Zo.
Dus, waar hebben we het dan over?
Waar hebben we het over?
En,
ja, precies.
Ja, heb je voorbeelden?
Ja, ik heb zeker ook voorbeelden, maar ik ben structuurpaard. Dus ik denk dat de voorbeelden zeg maar uit de verschillende multimedia kanten van AI zijn. Hè? Dus ja. Eerst hadden we chatbots en ik zou daar dan graag mee beginnen.
Mm-hmm.
Want ik werd gisteren in dat Stand.nl interviewtje over die scriptie bij op Radio 1 aan het eind gevraagd van, hey, maar nog een andere vraag als... Als je niet meer weet of een scriptie echt is of een onderzoek echt is, is dat niet ook een probleem straks? Want dan staat het internet vol met neponderzoeken.
Ja.
Dus als teksten zo goed worden door AI, dat moet ik even nuanceren, niet zo goed worden. Maar de vraag was, herken je of het een mens of niet is? Nou, mijn antwoord is, degene die je herkent, die zie je, maar degene die je niet herkent, zie je niet. En dus denk je dat je alles herkent. Er is een confirmation bias in. Dus die wordt alleen maar groter, want die systemen worden beter in het imiteren van menselijk schrijfgedrag.
Voorbeeld, jij stuurde mij laatst een paper door. Hey Tom, heb je dit al gelezen? En een paar dagen later stuur je het. Oh shit, dit was een deepfake.
Lag iets genuanceerder, maar dat klopt. Het was het eerste wetenschappelijke artikel waarbij een AI de eerste auteur was. Het was C. Opus.
Ja.
En de Claude Opus. Ja. Maar dat artikel was eigenlijk een reactie op een Apple-artikel waar veel te veel ophef over was, wat achteraf gezien... Ja. Eigenlijk een heel slecht artikel bleek te zijn. Gaan we nu niet over hebben. Is niet zo relevant voor het onderwijs.
Nee. Maar dat we het niet kunnen herkennen.
Het was een reactie daarop.
Nu al.
Het was overigens ook op archive geplaatst, zeg maar, als een wetenschappelijk artikel met een knipoog. Maar heel veel mensen hadden het als een echt wetenschappelijk artikel gezien.
Ja.
Dus ik denk dat deepfake, zeg maar, in de inhoudelijke onderzoekskant een heel ding wordt. En als ik hem dan nog eventjes trek naar het onderwijs. We hebben het vaak gehad over maak nou eens je eigen leermethode.
Mm-hmm.
Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als iedereen zijn eigen leermethode maakt en dat... Dus ik begin een website en ik zeg de uitgeverij Mutsaerts.
Mm-hmm.
En ik zet er allemaal AI-genereerde economieboeken op, om even bij jouw vakgebied te blijven.
Ja.
Is dat dan goed spul wat daarop staat? En hoe weet ik dat dan als leerling of als school? Wie weet eigenlijk nog wat goed spul is dan? En nu heb je nog de autoriteit van een uitgever met een boek, waar je... Ja, of een wetenschappelijk peer-reviewed artikel. En dat is als het ware een soort van stempel van dit is oké wat hierin staat. Moet je nog kritisch zijn, maar dan hoef je niet de hele tijd over na te denken. Staat hier allemaal onzin in of niet?
Maar die AI weet heel veel over economie. Die heeft alle boeken die tot nu toe zijn geschreven over economie gelezen. Dus die gaat niet zo heel veel verkeerd daarin doen. Ik ben meer bang dat mensen expres daar verkeerd in dingen gaan doen. Die gaan een aardrijkskundeboek uitgeven en die zeggen dat de aarde plat is. En dat lijkt dan heel mooi omdat dat in zo'n boek staat. Daar ben ik veel banger voor.
Maar de aarde is... Andere podcast is dat. Ja. Nou ja, maar ja, volgens mij bedoelen we hetzelfde. Dus ik denk dat AI in staat is, of bijna niet meer in staat is straks om slechte boeken te schrijven. Dus mm-hmm. dat is niet het gevaar. Maar degene die het prompt, ja, bepaalt ja, zeg maar wat eruit komt. Ja. En ik denk dat echt tricky is, omdat je niet meer weet wie erachter zit. Dus de autoriteit zeg maar van de inhoud, die verdwijnt ook in teksten. En ik denk dat dat wel echt wel degelijk iets is waar je straks tegenaan gaat lopen. Dat is mijn eerste voorbeeld. Heb jij een voorbeeldje?
Nou, ik zit dan te denken over andere modaliteiten, afbeeldingen, video's en dergelijke. Kunnen we face swapping doen? Doe je ook nog eens wat voice cloning erin? Zeg ik dan een hele gekke term? Moet ik die nog uitleggen? Of
nou, you talk English. Nou, leg mij even kort uit. Wat betekent dat?
Face swapping is natuurlijk dat je iemand de foto van iemand kan gebruiken en dan gewoon de hele video wordt opeens dat hoofd komt
die
erop.
Gaat ook bewegen.
Ja, gaat ook bij alles erop. Ja, en eraan een voice cloning is natuurlijk gewoon dat je die stem kloont en dat gaat gebruiken. Mm-hmm. Daar zijn we echt al heel erg ver mee. Best wel eng ver zijn we er al mee en straks gaat het nog veel makkelijker worden. Nou, we kunnen wel heel veel voorbeelden noemen waarom dat geen goed plan is, dat iedereen dat opeens kan. En we gaan het straks hebben over wat voor impact dat heeft op het onderwijs. Dan zit ik bijvoorbeeld te denken aan deepfake pesten.
Ja, dus dan zit je meer in de sociale sfeer, denk ik.
Ja.
Want ik denk meteen, oké, dus je kan Dick Schoof gewoon alles laten zeggen wat je wil.
Ja.
Zet je op een sociaal medium.
Makkelijk.
En iedereen gelooft het.
Ja,
en
ja, ja.
Het is niet meer van echt te onderscheiden. Ja. Dat is nu al zo. Ja. Maar na het onderwijs heb je gelijk. Het is natuurlijk, cyberpesten is denk ik echt een veel groter thema, wat heel erg onder de oppervlak speelt. Waar je gewoon heel weinig grip op hebt, denk ik, in het onderwijs. Dus het is een lastige. Ja. Oké.
Uiteindelijk komt het er denk ik gewoon op neer dat je in alle modaliteiten, dus of nou afbeeldingen, video's, audio, geschreven tekst, whatever, dat je gewoon niet meer weet wat er echt is en nep is.
Dus hoe krijg je betrouwbare bronnen, maar betrouwbare in de zin van goede informatie, maar ook authentieke informatie eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad.
Dat zijn misschien wel twee sleutelwoorden, betrouwbaar en authentiek.
Ja. Ja, en voordat we dan ingaan op die impact, nog heel even kort onze definitie van deepfake. Dat is hyperrealistische, synthetische media die niet echt is.
Nabrink 2025.
Alsjeblieft. Van Gemini 2025.
Dus is eigenlijk een deepfake definitie van deepfake.
Oh, dit is een echte definitie.
Jezus.
Hey, impact van deepfakes op het onderwijs, noem eens iets.
Nou ja, we hebben gisteren op de radio allebei zitten praten over van wie is die scriptie en wat meet je nu eigenlijk?
Mm-hmm.
Wiens werk zit je te beoordelen als docent?
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat de meest voor de hand liggende in het onderwijs zit. Waar wij eigenlijk heel graag van af willen. Omdat ik denk, of misschien ook wel we denken, dat je in je werk in ieder geval straks dat sowieso gaat co-creëren. En dat het meer gaat over het proces en dat hele riddeltje, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat jij verwacht, lever iets geschrevens op of zelfs audiovisueels op en dan moet authentiek van jou zijn, succes. Dat kan je gewoon niet meer zien.
Ja. NPILS heeft afgelopen week nog iets uitgebracht over hun visie op toetsing en dergelijke. Mm-hmm. Gaan daar ook in op een two-lane approach. Vind ik heel interessant. Ik denk dat we nu eventjes dat moeten skippen. Laten we het volgende week nog even bespreken, want ik vond dat we best wel een interessante visie daarop hebben.
We hebben allemaal beloftes naar volgende week.
Ja, zo moeten we niet vergeten. Maar gaan we echt nog wel later even op inkomen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Hoe authentiek is dat werk nog? Nou, niet.
Nee, dat denk ik. En dat is denk ik een bruggetje naar een volgende impact. Is dat je in het onderwijs, denk ik, altijd al moeite heb gehad, maar dat wel als je je kinderen naar school stuurt, laat ik het even zo zeggen, dan veronderstel je dat wat ze daar te horen krijgen vanuit het onderwijs, dat soort van de waarheid is, of dat daar op zijn minst zeg maar een soort objectiviteit in zit.
Ja.
En als dat niet zo is, dat ook benoemd wordt.
Mm-hmm.
Van dit is mijn mening, maar we hebben het nu over evolutietheorie. Ja. Dat is toch wel de meest erkende theorie. Nou, zijn er al allerlei situaties in de wereld waarin dat al lang niet meer zo is, hè, waarin er vanuit allerlei dogmatiek niet meer de waarheid wordt verteld, maar je mag toch hopen dat het onderwijs de plek is waar je in ieder geval opgevoed wordt. En hey, zo zou je eigenlijk in ieder geval naar dingen moeten kijken vanuit dit perspectief of dat perspectief. Laat ik het dan zo zeggen.
Ja, met onze Nederlandse normen en waarden, hoe wij er naar kijken. Ja, en ja, dat het is wel moeilijk ook, dat er sommige zijn er ook niet alleen maar feiten natuurlijk. Dus dat maakt het wel een stuk moeilijker. Maar dit wordt het nog wel echt vergroot. Want als je het hebt bijvoorbeeld over radicalisering, wereldbeeld. Mm. Ja, je komt veel makkelijker in zo'n fuik terecht van alleen maar wat jij die confirmation bias noemt. Van hey, dit is eigenlijk wat ik wil horen, dus dan hoor ik dat de hele tijd. Ja. Het gaat steeds makkelijker.
Ja, wij hebben het... Kijk, deze podcast, wij noemen het AI-tussenuurtje... maar het is eigenlijk generatieve AI-tussenuurtje. Want AI is eigenlijk breder dan waar wij het over hebben. Zeker. En ik wil het daar liever niet over hebben... omdat ik het zo'n verschrikkelijk iets vind... maar die algoritmes, zeg maar, die bij bijvoorbeeld sociale media zitten... die bepalen wat jij moet gaan zien... die zijn puur gedreven op aandacht... en die polariseren als een dolle. Dus jij noemt dat net de fuik.
Ja.
En nu heb je twee dingen die elkaar gaan versterken. Want die fuik, zeg maar, die is al groot... omdat er al veel... Op de linkerkant en de rechterkant van het spectrum op YouTube staat of op Insta staat, waar jij dan die fuik ingeduurd wordt. Maar met die fake dingen kan je dat eindeloos aanvullen en steeds extremer doen. En je kan gewoon niet meer zien waar in de fuik is het nog hetgene wat klopt of niet.
Mm-hmm.
Dat is echt, ja, ik maak me daar echt zorgen over.
Ik ook.
Betekenisvolle stilte, deel 2. Jeetje, jongen toch. Ja, maakt het wel heftig opeens.
Hey, een laatste die ik nog even wil benoemen... in die impact van die deepfakes op het onderwijs... is natuurlijk dat cyberpesten. Of in ieder geval iets met deepfakes en pesten en dergelijke. Ik denk dat dit heel heftig gaat worden. En het wordt straks zo makkelijk om die deepfakes te maken.
Sextortion als meest lugubere voorbeeld misschien?
Ja, absoluut.
Ja, kijk, helaas is het ook zo dat er wel eens... met echte beelden gewerkt wordt, hè? Dat jonge mensen zich niet realiseren dat wat ze delen over bijvoorbeeld naaktheid van hun eigen lichaam, dat tegen ze gebruikt kan worden, nooit meer weggaat enzovoort. Dat is al ernstig, maar nu kun je dus gewoon face-swapping doen.
Misschien wordt het dus gewoon omdat je gewoon nooit meer weet of iets echt of nep is, kan je ook gewoon die echte dingen dus gaan ontkennen. Maar even een klein voordeeltje
voordeeltje. Ja, je zegt dat nu met een glimlach, maar ergens heb je wel een punt. Als de werkelijkheid, zeg maar, moeilijker te duiden is het misschien... Ja, iedereen heeft wel 50 naakte lichamen met zijn eigen hoofd erop.
Ja.
Dus misschien, ja, dat zou een lichtpuntje kunnen zijn. Ja. Uiteindelijk wil je het allemaal niet hebben.
Wat een gekke wereld. Want dit gaat zo echt wel naartoe, hoor. Want het gaat zo makkelijk worden allemaal. Ik zou niet weten... Ga maar even een beetje een bruggetje van... hoe gaan we er nou mee om? Wat moeten we dan nu doen?
Ja.
Ik zou niet weten hoe je er tegen gaat.
Nee, ja, het fenomeen ga je denk ik niet tegen... Want dit komt gewoon. Hè? Er is zoveel geld achter en er zitten zoveel positieve kanten aan. Positief dan in geld verdienen. Maar we kunnen ook positieve dingen benoemen van AI. Daar gaan wij gewoon niet stoppen.
Nee.
Ook niet met regulatie, daar geloof ik echt niet in. Ik want dan gaan de anderen gewoon door. Maar ik denk, ja, als je zegt, wat is de oplossing? Volgens mij hebben we 2 of 3 keer geleden gehad over AI-geletterdheid.
Mm-hmm.
Met als onderwerp... wat is AI eigenlijk? En ik denk dat moet zo uitvergroot worden. Dat moet je zo ongelooflijk vaak gaan doen. Eigenlijk met alles moet je die spiegel erbij hebben van... is dit nog wel echt? Is dit nep?
Mm-hmm.
Wat heeft AI erin betekend? Dan moeten we voorlopig in de transitie naar een wereld... waarin dit voor kinderen de normale is, zeg maar... moet je zoveel aandacht aan gaan besteden.
Ja, waar ik bang voor ben, Marcel, als je ziet... leerlingen en studenten die maken al veel gebruik van AI... op een hele domme manier. En als docenten lopen we erachter. Maar ook deze hele deepfake dingen... daar gaan docenten ook weer op achterlopen. En dat gaat echt een impact hebben op verschillende leerlingen en studenten.
Ja. Ja, een deepfake, zeg maar, dat heeft nu de connotatie van inderdaad jouw gezicht op een pornolichaam of zo.
Mm-hmm.
Maar het is dus veel breder dan dat. Hè. We hebben geprobeerd... Het is niet onze expertise, dit hoofdthema, maar we hebben geprobeerd het wel breed te trekken.
Ja.
Dat gaat gewoon over de vraag, hè, als je zegt, is Wikipedia betrouwbaar?
Mm-hmm.
Nou, er is jaren geweest dat mensen in het onderwijs zeiden, dat moet je niet gebruiken. Het is een van de meest betrouwbare bronnen nu.
Ja.
Hè, want het is eigenlijk, maar nu nog. Maar zometeen kan iemand met een prompt, zeg maar... nou ja, ik weet niet...
Daar zit echt een leger aan fact-checkers en zo achter.
Precies.
Die hebben het best wel goed voor elkaar.
Precies, maar die vraag, zeg maar, geldt op al die modaliteiten. Als je niet meer kan vasthouden aan je handboek... waarvan je vrij zeker weet, het klopt wat hierin staat... hou je daar maar aan.
Ja.
Ik denk dat AI-geletterdheid is eigenlijk de belangrijkste oplossing... die ik voor me zie. Je moet daarover het gesprek aangaan. En stel je nou, dat is mijn oproepje dan... ga dan even niet zitten wachten, zeg maar... tot jij helemaal AI-geletterd bent als docent... alles weet van de hoed en de rand, bouw een programma en ga dan zeggen, daar gaan we een pilot voor doen volgend jaar.
Mm-hmm.
Maar ga gewoon met je billen bloot en zeg gewoon, wij weten het ook niet.
Ja.
Laten we samen eens gaan kijken. Leerlingen zijn niet dom, studenten zijn niet dom.
Ja, 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 ja.
Ga dat samen aan. Ik denk dat dat veel krachtiger is.
Die gaan
is.
Eerder dat soort gekke apps en zo ontdekken dan docenten, hoor.
Ja, en volgens mij, kijk, Volgens mij had jij, heb jij wel eens kritiek op dat ook de experts, zeg maar, nepvideo's gaan delen, toch?
Mag ik dat eens delen? Want waar ik me heel erg over baas, denk ik, een paar maanden geleden hadden we ook al best wel redelijke videogeneratoren. VO3 is nu echt alweer veel beter. Maar wij zitten in die EduGen AI groep. Ik denk veel van onze luisteraars ook. Mm-hmm. En daarin werden heel vaak gewoon best wel van die deepfakes gedeeld, waarin Zelensky, die ging Trump slaan. Er was een paar maanden geleden, was dat echt zo, maar zo, oh, dat was... Dat was niet echt. Nee, dat was niet echt waar. Maar in heel veel mensen in Nederland zijn natuurlijk voor Oekraïne en Zelensky, en die vinden die Trump maar een rotzak, als om het zo eventjes te benoemen. En dat soort video's werden dus best wel veel gedeeld. Ja, ik vind dat echt al heel erg het verkeerde voorbeeld tonen. Dus dat jij als docent, en ik zie mensen in die EduGen AI groep ook nog wel een beetje als voorlopers in het onderwijs, dat zij dit al gewoon schaamteloos en gewoon gaan delen met iedereen alsof er niks aan de hand is. Ja, ik vind dat we dat soort dingen al niet moeten doen.
Oké, ik zou zeggen, mijn statement van zojuist, ga samen met leerlingen verkennen wat het fenomeen is. Ga met de billen bloot zeggen, ik weet het ook niet. Ik zou het heel krachtig vinden als die docenten, die dat nu schaamteloos delen, misschien ook wel er nog niet over nagedacht hebben, dat die nu denken, hey, wacht even, had ik dat wel moeten doen? Dat die dat juist delen in de klas en daar precies het gesprek over hebben. Dus ik denk dat je dat vooral wel moet delen. Leuk filmpje en dan laat ze maar eens lachen. Mm-hmm. En dan zeggen, oké, maar wat nou als het dit filmpje was geweest? Of wat, geldt eigenlijk alleen voor filmpjes? En hoe gaan we hiermee om? Ja. Dus het kan ook een hele mooie ingang zijn. Die zegt, ik trap hier gewoon ook zelf in.
Ja.
Gaan we met de billen bloot.
Ja. Dus... En dan kom je eigenlijk weer op AI-geletterdheid. En hoe je dit concreet zou aan kunnen pakken in de klas. Ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Moeten we dat gaan doen?
Nou, we doen elke week tegenwoordig oproepjes. Maar stel nou dat je al dit soort dingen doet. Want er zijn hartstikke veel docenten die dat vanuit zichzelf gewoon doen. Mm-hmm. Je hebt daar goede ervaringen mee. Of je zegt, oh, dit werkt echt supergoed. Zet het gewoon in de comments of app ons even. Ja. Dat is superleuk. Dan delen we dat gewoon als best practice. Dan inderdaad. Kunnen anderen daar ook weer van profiteren.
Helemaal mee eens.
Zijn we even het doorgeefluikje.
Ja. Dus eigenlijk zeggen wij, je mag hier niet struisvogelpolitiek doen. Dit wordt heel groot. Je moet dit gaan bespreken in je klas met je leerlingen en je studenten. Je moet die AI-geletterdheid omhoog gaan brengen. Hoe doen we dat?
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI.
Laten we leren en groeien
bij.
AI in het onderwijs. De toekomst, we zijn voorbereid.
AI.